Van oudsher zijn er twee stromingen geweest in de religieuze wereld en met name in dat deel van de religieuze wereld waar men zich probeert in te stellen op en klaar te maken voor een leven in voeling met het totaal. Want dat is toch eigenlijk de quintessens van ons bezig zijn zoals we het hier proberen te doen. Het voeling krijgen met het totaal, waardoor je leven niet alleen maar een uitdrukking is van wat je er deze keer van hebt opgepikt, maar een voortzetting wordt, en dat is een vergeten hoofdstuk eigenlijk in onze geestelijke geschiedenis, een voortzetting wordt van vorige keren dat je al op weg bent gegaan om die voeling eigenlijk constant te kunnen hebben. En die twee stromingen zijn dus het gaan beseffen van de werking van je bewustzijn en daar zijn hele ingewikkelde stelsels in ontstaan, onder andere de Jnana en de Raya Yoga. Dit zijn de hele duidelijke vertegenwoordigers van. En de andere kant is dus Bhakti, Karma, Yoga, Hatha Yoga. En ook de Zen-traditie, die teruggaat op het volledig in vertrouwen jezelf overgeven aan de werkelijkheid van je lichaam zoals het er is en de meester vertegenwoordigt eigenlijk het aspect van het vertrouwen. Dat vertrouwen geef je hem eerst en daardoor wordt het makkelijker voor je om je in vertrouwen te geven aan dat lichaam. En hoe staat het vandaag voor ons die hiermee bezig zijn? Ik denk dat wij in de maatschappij waar we in leven, en dan denk ik in het bijzonder aan de vrouwen die en huismoeder zijn en daarnaast nog een baan hebben. En vele vrouwen voelen dat zelfs als een plicht, dat je en het een en het ander moet zijn, wil je niet in één van de twee versloffen. Dus voor die categorie in het bijzonder geldt dat je wel eerst bewust moet zijn hoe je functioneert. Afgezien of dat perfect is, dat functioneren, of dat het heel gebrekkig is. De tragiek is alleen dat als het perfect gaat, en dat duurt dan meestal niet zo lang, 10 jaar. Hè? dan denk je dat dat ongelimiteerd door kan gaan. Maar als het niet perfect gaat, als er pijn ontstaat, wij noemen dat dan lijden, dan ga je er wel over nadenken. Maar erover nadenken is niet bewust worden. Dat is dus proberen vanuit het denken voelen een oplossing te vinden. Maar ik denk dat wij, zoals we heden ten dagen ons bevinden in een maatschappij met ongelooflijk veel mogelijkheden aan de ene kant, maar heel veel verplichtingen aan de andere kant. En die verplichtingen die komen in eerste instantie van buiten. Maar omdat je je niet bewust bent hoe je functioneert, neem je dat over, die verplichting. En word je dus aan jezelf verplicht om dat allemaal te kunnen. Vele verhalen van mannen, maar vooral van vrouwen, komen daarop neer dat ze het functioneren in de samenleving voor zichzelf overgenomen hebben als een must. En ze zich dus niet bewust zijn hoe ze ten koste van het meest kostbare in zichzelf functioneren. En dat is geen wonder. Want ze krijgen voortdurend te horen dat dat gewoon is. Of ze krijgen van hun man te horen, kijk die en die Mien daar naast ons. He, die doet het veel beter. Die heeft een baan. En die heeft 3 kinderen. En het gaat toch perfect. Kijk maar hoe ze eruit ziet. En dat is echt dan een hele klus om je bewust te gaan worden wat je eigenlijk doet. En wat Mien dus ook doet. En waar dat noodzakelijk op moet uitdraaien. Als je dus iets verder kijkt dan die korte neus van je is. Dan merk je dat je heel perfect roofbouw aan het plegen bent op het meest kostbare wat er is. Namelijk je bewustzijn dat je leeft. Dat je een lichaam hebt. Dat je verlangens hebt. Dat je angsten kent. Dat je bezorgdheden kent. Die nu in dat stelsel van de maatschappij en de overtuigingen van de maatschappij en de normen van de maatschappij weggeschoven worden. Terwijl ze er zijn. Ze zijn er. En soms word je 's nachts wakker. Ik heb dat zoveel gehoord. En de visioenen die zijn zeer verschillend, maar ze komen allemaal op hetzelfde neer. Ze komen erop neer dat iemand in een donker bos loopt. En dat hij steeds maar stemmen hoort die hem beschuldigen. En hij weet niet, of zij weet niet, waar hij of zij naartoe loopt. En dan word je wakker. En dat is de droom. Maar het is heel duidelijk. Aan de hand wat ik nu geschetst heb, is het heel duidelijk. Waarmee ik maar zeggen wil, dat in onze situatie van vandaag, het je overgeven aan je lichaam, het kunnen ervaren wat je lichaam wil, het kunnen ervaren wat je adem eigenlijk wil, het kunnen ervaren van wat de energie voor je kan doen. Dat op zich, wat zo vreselijk simpel lijkt te zijn, zo dichtbij, ik heb het vaak gezegd, het is zo dichtbij, je adem, die is eigenlijk nog dichterbij dan je gedachten of je gevoel. Maar om dat te beseffen, is voor ons in die hectische situatie, waar vooral de vrouw in is, is bijna een onmogelijkheid. En wat gebeurt er? En dat zie ik ook altijd maar weer gebeuren, en ik kan er niets aan veranderen. Dat is dat je tegen jezelf zegt, nou, dat is toch duidelijk, ik moet me aan dat lichaam overgeven, ik moet daarnaar luisteren. En dan sla je een stap over, namelijk dat je opgevoed bent in en groot geworden bent in een maatschappij die net de andere kant uit wil. Zodat het ingaan op de werkelijkheid van je lichaam een grote opgave wordt. Waarmee je, en hoe zou je het anders doen? Je probeert je te redden door je wil. Je probeert die klus te klaren met je wil. En je wil is van het denken voelen. En het denken voelen is van het verleden. En het verleden is de tijd. Is dus het niet leven. Dat is de opgave. En in die context die ik nu geprobeerd heb even te schetsen, is het duidelijk dat het adagio van word je nou maar bewust van je lichaam eigenlijk niet meer zo geldig is. En dat we inderdaad eerst ons bewust zullen moeten worden van onze innerlijke toestand. Zonder daarmee iets te willen doen dan alleen bewust te worden. En terwijl ik het uitspreek, besef ik dan tevens dat dat onmogelijk is. Want zelfs dat beseffen van je innerlijke toestand vraagt inzicht in de structuur van je leven. Want anders ga je ook het beseffen doen met je wil. En dat is eigenlijk het grote struikelblok. Waarmee maar gezegd wil zijn dat we onze situatie nu het allereerste nodig is dat we ons bewust worden van onze innerlijke situatie. Gewapend met het inzicht dat dat dus niet kan door de wil. Dat dat uitsluitend uit inzicht voltrokken kan worden. Dat simpele je bewustzijn van hoe je reilt en zeilt, zonder daarbij nog enige claim, enige pressie van buiten in aanmerking te nemen. Maar in elk huwelijk zijn die claims levensgroot aanwezig. Bijvoorbeeld, een van de meest duidelijke, dat we altijd het gevoel hebben, jij of ik. En als er een derde in het spel is, hij of zij. Maar dat is een uitvloeisel van die hele idee. En het is niet eens een idee, het is een onbewustheid. Dat je het anders zou kunnen bezitten. Of zoals het dan heel mooi uitgedrukt wordt, ben ik niet voldoende. En dat is natuurlijk krankzinnig. Om te denken dat één mens alles zou kunnen betekenen voor wat een ander nodig heeft voor zijn verdere ontwikkeling. Dat is gewoon gek. Hartstikke gek. Maar de hele maatschappij is daar wel op gebouwd. Dat is één van de uitvloeisels van het feit dat wij dus onvoldoende besef hebben van hoe wij in elkaar zitten, hoe ons bewustzijn werkt, hoe onze wil werkt, hoe onze wil altijd weer opnieuw allerlei kortsluit, wat dan niet de gelegenheid krijgt zich aan ons te vertonen. Je zou kunnen zeggen, wat nodig is, is dat wij een hele lange vakantie nemen. Een innerlijke lange vakantie. Van al die duizend en één dingen waarin we functioneren, zonder het te beseffen wat dat uitwerkt in onze geest. Hoe het onze geest vernauwt. Hoe het onze standpunten vernauwt. Hoe het onze meningen heel klein en beperkt maakt. Vandaar de stelligheid waarmee onze meningen bewust of onbewust verkondigen. Zodra je iets meer gaat beseffen van het grote gebeuren in het leven van ieder mens, worden we voorzichtig. Want we weten dat zoals wij leven, dat weten we dan echt, zijn we inderdaad beperkt. Maar we doen alsof we niet beperkt zijn. We doen alsof we weten hoe het in elkaar zit. En we proberen de ander te overtuigen dat die beperktheid het geheel is. En dat is natuurlijk een regelrechte leugen. Maar dat beseffen we niet. Ik denk dus dat ook als je de weg wilt gaan, zoals die in Zen voorgeschreven wordt, om door in contact te komen met je lichaam, door je lichaam te beleven, in contact te komen met de grote energieën, met de grote cycli die in de kosmos spelen. Dat is ongetwijfeld waar. Ons lichaam is nog altijd de uitdrukking van die kosmische cycli. Maar dat lichaam, zoals het is, krijgt totaal niet de gelegenheid om zijn cycli te leven. Want wij zitten daartussendoor als een gehaktmachine. Van onze verbrokkelde geest. Die aan 1001 dingen moet voldoen. En haastig van het een naar het ander springt. Zoals ik wel eens zo gewoon in huisgezin heb kunnen opmerken. De vader vertelt een verhaal over zijn werk. Een kind heeft het moeilijk. Het gaat net regenen. Wat gaat er dan in de moeder om? Die dat allemaal in de gaten heeft. En die geacht wordt voor alle participanten een open oor te hebben. En alle aandacht te hebben die ieder van die participanten voor zich opeist. Dat is de hele gewone situatie. Ik beschrijf niet iets geks. Het is gewoon zoals het is. En gewoon zoals het is, betekent dat speel erin, de vrouw, al die aandacht moet kunnen geven. En natuurlijk kan ze dat niet. Want ze heeft nog nooit aandacht voor zichzelf gehad. En soms wordt ze dus dan 's nachts wakker met die droom die ik vertel. Of een andere droom die er misschien iets mooier uitziet, maar die dezelfde quintessentie heeft. Ergo. Het allereerste moeten we een inzicht hebben in de manier waarop onze geest werkt. Onder de druk van de omstandigheden, maar vooral onder de druk van onze eigen eis. Die we overnemen van buiten. Het is niet alleen de manager die dag aan dag werkt aan de maagspier. Maar het is ook de hele gewone huisvrouw. Moeder. Die op haar manier werkt. Aan het beschadigen van zichzelf. Eerst moet je dus in oogenschouw nemen wat je zelf uitkuurt met je geest en met je lichaam. En het wonderlijke is, en dat is een groot wonder, een dier kan dat niet. Wij kunnen ons bewust worden van wat we doen. Wij kunnen ons bewust worden van wat we doen. Wat we denken. Wat we voelen. Ik zeg dat zo. Maar ik moet erbij zeggen, als we het onszelf toestaan. En dat is weer een apart hoofdstuk. Als we al proberen in oogenschouw te nemen hoe we zelf functioneren, blijken er, als we daar een poos mee bezig zijn, een legio aantal verbordsborden opgericht te zijn in onszelf. Die maken dat wat we waarnemen, dat we dat niet kunnen zien. Want er staat opeens een bord voor. Dicht. Want dat mag niet. Dat hebben we geleerd. Dat mag niet. We mogen niet zo en zo eruit zien van dingen. Want dat is slecht. Dus zelfs die allereerste stap. Het gaan naar binnen. Het in oogenschouw nemen van wat er speelt. Blijkt alweer niet zomaar mogelijk. Want we hebben geen vrij uitzicht. Het kanaal van ons uitzicht is geprogrammeerd. Ik heb het heel vaak in die gesprekken dat ik denk, ja, waarom zeg je dat nou zo? Ik heb pas langzamerhand geleerd dat dat komt omdat die ander kan niet anders dan het zo zeggen, want die heeft niet in de gaten dat er verbodsborden zijn. Als die verbodsborden er niet waren en je had het totale uitzicht op wat je deed, dan was de klus vrij snel geklaard. Dan zag je heel duidelijk wat er aan de hand was. Maar dat is niet zo. En misschien hoort zo iemand dan van mij, ja, dat komt omdat er verbodsborden zijn. Nou, dan is dus de volgende opgave: waar zijn de verbodsborden? En hoe? Jullie zullen langzamerhand een beetje zijn gaan lachen. En hoe doe ik dat? Die verbodsborden bewust maken. Doe ik dat met mijn wil? Dan lukt het niet. Dan kijk je misschien op een plaats waar bij jou helemaal geen verbodsbord is. En dan is het volgende probleem aan de hand. En zo blijven we aan de gang. Dus het allereerste wat dan nodig is, voel je wel, ik neem telkens een stap terug, hè, is dat je inziet hoe je met je wil omgaat. Hoe je zelden in staat bent om zomaar te kijken en te luisteren. Dat er, terwijl je aan het luisteren en aan het kijken bent, al iets is wat iets wil. En echt niet zo bruut materialistisch dat je dit of dat wil, maar dat er dus een richting al in je bepaald is. van je kijken en van je luisteren. Het is namelijk goed om in te zien in wat voor een labyrint je je bevindt. En hoe je daar alleen uit kunt komen door niet er nog eens een aantal gangetjes bij te bouwen, maar te beseffen dat jij, als je echt stilstaat, vanzelf weet hoe je loopt. Maar dat is niet iets wat plotseling als een compleet cadeautje in je indaalt, maar wat alleen in het aldoende zich openbaart. Dus het allereerste wat nodig is, is je op weg begeven. Wetende wat ik heel sumier hier heb proberen aan te geven. Wetende dus dat je het niet kunt willen. Wetende dat de mensen om je heen niet bij voorbaat boosdoeners zijn. Wetende dat het leven om je heen er niet bij voorbaat op uit is om jou te schaden. Dat is wel nodig. Anders blijf je daar weer steken. Ik ken alle verhalen. Van ja maar, en dan komt er wat. En dat is dan meestal een heel lang verhaal, terwijl ik al lang weet wat er aan de hand is. Als ik dan zo dom ben met te zeggen, nou ik snap het al. En iemand heeft niet het hele verhaal kunnen vertellen. Dan blijft het steken. Dan kan ik zeggen wat ik wil. Maar dat is toch niet waar. Want de hele lijdensweg is niet verteld. Waarom vertel ik dat? Om je duidelijk te maken dat alleen maar het totale beleven van zoals je bezig bent, dat kan de zaak schoonmaken. Dat je mij daarvoor gebruikt is een prettige omstandigheid. Voor mij ook hoor. Want ik kan het niet genoeg beleven. Om het vertrouwen te houden. In dat het zo werkt. Ergo. Als we willen kunnen oefenen. Ik zeg het nu toch wel heel voorzichtig. Als we willen kunnen oefenen, dan zullen we eerst alles wat in ons werk in ogenschouw moeten nemen zonder te oordelen, zonder boos te zijn, zonder onschuldig te voelen. Zonder te denken dat het wel anders kan als we maar slim zijn, maar dat we er gewoon doorheen moeten gaan. Zoals je, als je je huis verlaat, door de voordeur moet gaan of de achterdeur om buiten te komen. Je kunt je niet gaan indenken, terwijl je in huis bent, hoe het daar buiten is. Want dat is niet de actuele situatie. Je moet dus de deur openmaken en naar buiten gaan. En je moet dat van harte willen. En niet denken dat dat een soort van boze geestelijke opgave is die van mij komt of van een ander. Maar dat het net zoiets is als dat het gaat regenen. Dat moet gebeuren. Dat is alleen maar afhankelijk van jouw eigen instelling. Ik moet naar buiten. Ik moet uit de beperking van mijn eigen geest. En ik zie dat in. Ik zie dat echt in. Heel echt. En ik weet gelukkig uit de geschiedenis dat er steeds mensen zijn geweest die hun huis uit zijn gegaan. Die de beperking van hun geest achter zich gelaten hebben. Dat is een zeer hoopgevend iets. Dat dat dus zo is, dat dat kan. Dat dat mogelijk is. En dat dat voor iedereen kan. Dat daarin nu juist dus geen verschillen zijn. Iedereen kan dat. Het is zo goed als iedereen een lichaam heeft. Is iedereen in het bezit van die mogelijkheid. Hij moet het zichzelf alleen maar toestaan. En dan komt vanzelf wat al eeuwenlang gezegd is, dat als je ervaart hoe je adem gaat, hoe lieflijk die adem kan zijn. Als die aan zichzelf overgelaten is. Als je niet meer ingrijpt. Als je niet meer er iets mee wilt. Als die adem voor jou van levensbelang is. Ook voor je geest. Hij is voor je lichaam natuurlijk van levensbelang. Daarom kun je gelukkig niet ophouden met adem. Maar voor je geest is die adem nog niet van levensbelang. Het beleven van de adem. En om dat dus te kunnen beleven, en dat staat eigenlijk niet in direct verband met de oefeningen die je ervoor doet, is de mogelijkheid om het te beleven. En dat hangt samen met de staat van je geest. En daar kun je dus niet aan oefenen. Dat moet je inzien. Nou zeg ik het woordje moet. Maar laat ik dan zeggen, het is nodig dat je dat inziet. Hoe je geest werkt. Want zolang je met je wil oefent, snijd je iets weg. Snijd je het levende eruit weg. En als je inziet dat het dus eigenlijk is een kwestie van in vertrouwen je overgeven aan wat daar gebeurt. En ik zeg nu foutief in je lichaam. Maar ik zou zeggen in dat deel wat je je lichaam noemt. dan kunnen die kosmische werkingen hun gang gaan. En ze nemen jou mee. En je merkt dan dat je eigenlijk niets hoeft te doen. Hoe compleet het is. 2 dagen geleden zei Rie dat nog tegen. Plotseling zo. In het midden. Terwijl ze de trap opging. Hoe compleet het is. Hoe het alles bevat. En hoe rustig je geest wordt. Terwijl natuurlijk die geest ook wel denkt aan al die dingen die nog gebeuren moeten en wat het leven allemaal nog van je vraagt. Maar tegelijkertijd voel je, ja, hola, wacht even. Maar hier gebeurt het vanzelf compleet. Dus laat ik me nu hier maar allereerst aan overgeven. En het merkwaardige is dat als je dat doet, dan kun je ook op een nieuwe manier al die 101 dingen vervullen die van je verwacht worden. Of, wat ook mogelijk is, dat je van die 101 dingen er 50 aftrekt die blijken niet zo vreselijk belangrijk te zijn. Dat gaat in ene door. Daar hoef je je dan ook geen zorgen meer over te maken. Alleen moet je het dan natuurlijk, je naaste, die moet je het wel uitleggen wat jij voor jezelf besloten hebt. Anders dan tast die weer in de duister. Maar het is natuurlijk een prachtige gelegenheid om een exposé te geven van wat je aan het doen bent. En als die ander van je houdt. Nou ja, dan is dat gewoon heel heerlijk. Maar ik heb wel al gemerkt dat ook dat dus een beetje een ideale weergave is van zoals het gebeurt. Maar je hebt niet anders tot je beschikking dan je eigen weg. De eigen manier waarop je door het leven gaat. En meer heb je niet te bieden. En als dat dus zo is dat je dat in ontspanning en vertrouwen kunt doen, dan zal het zeer waarschijnlijk nooit boos overkomen in je omgeving. En als het wel boos overkomt, dan weet je dat het dus niet aan jou ligt. Dan weet je dus dat je die ander een beetje helpt. Dus dan is dat geen reden om weer boos te zijn op die ander. Te zeggen, ja, maar die wil niet naar me luisteren. Want je gaat merken dat die dat niet kan. Dus je vraagt je af, hoe kan ik daarbij behulpzaam zijn? Nou, dit is in een nutshell wat ons leven is. En hoe het dus misschien mogelijk is om controversies zich te laten oplossen. Niet dat jij het oplost. Dat bedoel ik niet. Dat kan je namelijk niet. Jij kunt het niet oplossen. Maar je kunt wel behulpzaam zijn bij het oplossen. Dat we daarmee dus zelf de sleutel in handen hebben van het wereldprobleem. Die hebben zelf in hand. Ieder van ons heeft die sleutel in huis. Hij moet alleen maar de deur openmaken. En naar buiten gaan. En als die dan terugkomt in het huis van de beperktheden, dan is dat helemaal niet erg. Dat is het programma waarin je groot geworden bent. En dat kan heel goed toegepast worden. Juist in zijn beperking. Maar jij, die in dat huis bent, bent niet meer van het huis alleen. Je bent buiten geweest. Je hebt gezien hoe wijd het is, hoe oneindig de mogelijkheden zijn die van ieder van ons er zijn. En je rebelleert niet meer tegen al die beperkingen die je eigen gemaakt hebt. Want die kun je toch gebruiken. Dat wat de feitelijkheid is uit die beperking, hè, dus feitelijke vaardigheid, feitelijke vermogen, dat kun je gebruiken. Dus je hoeft je niet meer af te vragen, ja, waarom ben ik nou beperkt groot geworden? Waarom heeft onze lieve Heer dat, want dat hoor ik heel vaak ook, waarom heeft onze lieve Heer dat nou zo stom ingericht? Waarom moet je eerst beperkt zijn? Als je lang genoeg in die wijdheid bent, dan begrijp je waarom die beperktheid noodzakelijk is. En dan jammer je daar niet meer over. Dan zeg je, nou ja, nu ga ik dat gebruiken. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dan ben je voor het eerst open voor de beperktheid van de ander. En die scheldt je niet uit. Van, foei jij. Zie je nou niet hoe beperkt je bent? Want je herinnert je eigen gang door het leven. En je hebt compassie. Niet omdat dat zo edel is om compassie te hebben. Maar omdat het heel natuurlijk is om compassie te hebben. Dus je hoeft ook niet iemand meer te vergeven. Want je ziet zijn situatie. En het is echt waar. Als je op die manier op de ander ingaat, dan werkt dat. Ook zonder dat je iets zegt. En dat is eigenlijk waar ik het, geloof, 2 dagen geleden over had. Wat Brunton opmerkte, dat als hij bij Ramana Maharshi was, dat al die moeilijkheden die waren weg. Dat is die soort van belangstelling die heilige had voor Brunton, die vragen stelde. In die belangstelling bleken die vragen plotseling leeg. En ik denk dat dat de enige wijze is waarop we elkaar kunnen helpen. Dus niet door elkaar op te voeden. Niet door het goede voorbeeld te zijn. Maar door waarachtige belangstelling voor de ander. En onszelf ook niet kwalijk te nemen als we die belangstelling wel eens niet hebben. Mensen, alsjeblieft, wees ook lief voor jezelf. Want we zijn zo knap om onszelf in te perken. Dat als we alles die belangstelling hebben, dan zeggen we, nou moet het altijd. Ik moet altijd die belangstelling hebben. Ook als ik buikpijn heb. Als ik in ademnood zit. Ik moet die belangstelling hebben. Dat gaat niet, mensen. Het gaat niet. Waarom kun je dat nou toch niet eens van jezelf aanvaarden? Dat je niet volmaakt op de wereld gekomen bent. Als dat zo was, als we volmaakt waren, hoefden we niet op de wereld te komen. Dan was de klus al geklaard. Dus het feit dat je op de wereld gekomen bent, betekent dat er nog iets gebeuren moet. Is dat niet heerlijk? Dat is toch heerlijk? Ja. Dus wees lief voor jezelf. Wees geduldig voor jezelf. Dan zul je merken dat het veel lichter wordt, het leven. Heel vanzelfsprekend. En als je dan in de spiegel kijkt, kun je misschien opmerken hoe mooi je bent. En merk je niet alleen op dat dit of dat nog ontbreekt. Dat je zo geworden bent als je bent. En dat het blijkbaar niet anders kon. Maar dat je nu, met dat gegeven, aan het werk kunt. En dat het eindeloos is wat je nog doen kunt. En dat dat heerlijk is. Dat dat kan. Dat je het in kunt zien. Dat je het kunt beseffen. Dat je het kunt proberen. Als onvolmaakte mens. Vergeet dat laatste toch niet.